Hallo en welkom bij aflevering 103 van de Anne Honning Show, waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Anne Honning en ik neem ondernemers met een team het werk uit handen voor online resultaat. Meer klanten en 50% meer omzet binnen een jaar. Vandaag hebben we het over video, YouTube, het gesprek met Bas van Teylingen. Bas is een multidisciplinair creatief, zegt hij zelf. Maar ik denk boven alles, hij is ondernemer en ondernemend. Hij werkt zowel voor als achter de schermen bij nieuwe en oude media. Hij heeft dus alle kanten gezien. Regisseur van succesvolle online formats en bewezen televisieprogramma's. Oprichter van de Tube School. Daarvoor heb ik hem gevraagd in de podcast. De eerste school in Nederland waar jonge mensen alle facetten van YouTube leren kennen. Op een echte school en waar grote YouTubers lesgeven. Grote YouTubers met heel veel kijkers. Denk in oplossingen en dus gooi het probleem onze kant op, zegt hij. Ik vond het super gaaf om bij zijn presentatie te zijn afgelopen week bij het evenement van YouTube voor de industrie. Het was de beste presentatie van de dag, daarvoor had ik hem uitgenodigd. En hij deelt mooie dingen. Veel plezier met de inzichten van Bas. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Honning Show. De podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Welkom, Bas.
Ja, dankjewel.
Bas van Teylingen. En ik heb je ontmoet tijdens het event van de week voor YouTube voor de industrie. En dat is een evenement waar mensen uit de industrie kunnen komen en leren van bekende YouTubers en vloggers hoe het werkt en waarom je met YouTube aan de slag moet gaan. En een van de meest interessante workshops waar ik bij was, presentaties waar ik bij was, was die van Bas.
Dankjewel.
En dat kwam omdat het jouw onderwerp, dat is heel bijzonder, omdat jij mensen wilt helpen met iets. Wat doe je precies, Bas?
Nou, ik ben, mijn oorsprong ligt in de oude media. Ik heb bij radio en televisie gewerkt, veel tv-programma's geregisseerd. Bij twee radiostations gewerkt. En ik heb 1,5 jaar geleden de overstap gemaakt naar YouTube. En ik heb toen een zender opgezet voor Ziggo First. Dat was een zender met allemaal bekende YouTubers. En toen stapte ik eigenlijk in een hele andere wereld. Ik heb 3 kinderen, waarvan mijn oudste 2 zijn 16 en 12. En ik merkte dat ze eigenlijk steeds minder televisie gingen kijken. En op dit moment eigenlijk helemaal geen tv meer kijken. En als ouder van mijn kinderen, ja, wil ik gewoon weten waar zij mee bezig zijn. Niet uit een soort controle, maar gewoon vanuit pure interesse. En toen ben ik begonnen zelf met YouTube, met een YouTube-kanaal. Dat ging eigenlijk heel snel. Ik wist mij te onderscheiden op YouTube met satire, comedy, sketches. Het was best wel bijzonder, want ik ben 42, maar ik werd omarmd door de YouTube community in Nederland, die over het algemeen vrij jong is. Maar ja, daar heb ik een plekje veroverd. En ik werk met de grote namen in YouTube-land samen. En zo kreeg ik op een gegeven moment veel vragen van mensen. Kun jij mij eens wat leren over dat, over scripts? Hoe denk je daarover? Wat voor camera gebruik je? Er kwamen heel veel vragen. Vragen via Instagram, vragen onder mijn reacties van mijn video's. En toen besloot ik, ja, ik ga gewoon een school oprichten, de Tube School. Want mensen kunnen namelijk op muziekles, ze kunnen op scouting, ze kunnen op sport, ze kunnen allerlei dingen doen. Maar waar leer je YouTube? En zeker als je kijkt naar, er wordt 400 uur video per minuut geüpload op YouTube. En we kijken met z'n allen 1 miljard uur per dag naar YouTube. Je ziet dat de cijfers qua televisie steeds meer naar beneden gaan. Waardoor het ook steeds minder interessant wordt om aanwezig te zijn op televisie en op de oude media. En steeds interessanter wordt om aanwezig te zijn op een platform zoals YouTube. Met daarnaast natuurlijk Instagram en Snapchat en nog een beetje Twitter. En voor de wat oudere doelgroep heb je natuurlijk Facebook. Die nu ook bezig is met het monetizen van hun video's. Waarmee ik bedoel dat je daar dus geld mee kunt verdienen. En die school die staat er ondertussen. En daarin leiden we kinderen op vanaf 1 jaar of 10 tot en met 17. Dan hebben we een wat volwassenere groep. En verder geven we voorlichting op scholen, lagere en middelbare scholen. Aan zowel leraren als ouders. En we zijn nu ook bezig met bedrijven en ondernemers.
Oké, jij vertelt heel veel in één keer. Maar er roept bij mij allerlei vragen op. Jij zegt, ik ben begonnen met mijn eigen YouTube-kanaal en kom eigenlijk ondanks jouw relatief oude leeftijd.
Ja, ja.
Kon jij goed meekomen in deze YouTube-wereld? Want die is of dan vrij jong. Het is heel veel jonge mensen die kijken naar YouTube. Ja. Nou, dat is wat me altijd opvalt als ik naar bekende mensen kijk, die de vloggers en de YouTubers die heel fanatiek zijn, die hebben ontzettend jonge fans allemaal.
Ja. Dus in Nederland, hè? In Amerika is het heel anders.
Nou, dat weet ik niet. Als ik naar Amerika kijk, want ik kijk vooral van het Amerikaanse kanaal, ook daar zie ik, als ik naar Casey Neistat sta, als ik kijk hoeveel jonge mensen op zo iemand afkomen, ja, bij dat soort VidCon en dat soort events, ja, dat is echt ongelooflijk.
Nee, dat is wel waar, maar de YouTubers zijn daar wel in de regel wat ouder.
Oh ja, de YouTubers zelf, ja, dat is weer waar, ja. Maar hoe kwam het dat jij in die scene kwam? En jij zei, ik zit in die scene, ik mensen betrekken mij. En is het omdat jij hun betrekt in jouw sketches dat je daardoor in die scene komt? Of hoe kwam dat?
Nou, kijk, nee, Casey Neistat is wel een mooi voorbeeld. Niet om mezelf nou met hem te vergelijken, maar aan de andere kant, ja, waarom ook niet? Kijk, ik heb mijn sporen reeds verdiend in de mediawereld. Ik weet hoe je een format moet neerzetten. Ik weet hoe je iets moet draaien, monteren, regisseren. Dat doe ik al 20 jaar. En die kennis, die vinden een heleboel jonge creators gewoon erg interessant. Want die zijn gewoon zoekende. En die hebben niet per se ouders of een school. Die zitten gewoon normaal op een school. Of die studeren. En ze waren gewoon erg geïnteresseerd in die kennis. Het grappige is, en bedoel, ik weet van jou dat jouw dochter vroeger naar Anubis keek, toch?
Mm-hmm. Ikzelf dus ook.
En jijzelf dus ook. Nou ja, jouw dochter is 18, toch?
Nu, ja.
Dat is ook een leeftijdsgroep, zeg maar, rond de 20, wat de gemiddelde leeftijdsgroep is van de YouTubers. Dus het leuke was dat ik verantwoordelijk was voor een stukje van hun jeugdbeleving. Huis Anubis, Zoep, Ernst Bobby en de rest. Dat soort dingen, Nickelodeon-programma's, die had ik gedaan. En ik was voice-over van een gamesprogramma, dat heette Gemmo. Nou, dat is bij de gamers nu op YouTube. Dat is gewoon een soort van, wat voor mij die ATM Knight Rider is. Dus dat was heel grappig. Dat ik was een soort van museumstuk wat ze in levende lijven ontmoeten. En waar kennis zat. En dus ook een melancholisch gevoel. Maar vooral die kennis wilden ze graag. En daarmee had ik meteen een soort van respect, om het maar even zo te zeggen.
Ja. Jouw sketches, dat is, zoals jij zegt, satire, comedisch, maar ook een beetje eigenzinnig, zeg maar. Het is geen flauwe humor. Maar als je kijkt naar veel video's die het goed doen op YouTube, is het heel vaak ook gewoon harde grappen, de pranks, die heel erg doorcijpelen in de jeugd. En is dat nou... Want jouw kanaal op dit moment heeft 40.000 of was het ook weer?
Nee, nog 32.000 abonnees.
Precies, dat is hem. En terwijl jij hebt het een moment ergens over dat je 1 miljoen abonnees had. Wat was dat foutje? Als we het toch even over hebben.
Dat was eigenlijk de eerste grap waarmee ik op YouTube begon. Het moment, kijk, iedereen kent Enzo Knol. En Enzo Knol die vlogt en die maakt gamevideo's. En die zou de eerste Nederlander zijn die op 1 miljoen abonnees zou komen. De eerste Nederlandstalige YouTuber. Want we hebben al een paar Nederlanders die Engelstalige video's maken. Zoals Kwebbelkop en Jelly. En het label Spinning Records bijvoorbeeld. Die hebben al over de miljoen abonnees. Maar dit was de eerste Nederlandstalige. Nou, toen was er een andere YouTuber. Die heette Ties. Die heet hij nog steeds.
Ja.
En die was zijn kanaal kwijtgeraakt. Ja. En die heeft toen een video gemaakt waarin hij aan het huilen was. En beelden van vroeger. Nou, en ik heb dat eigenlijk geparodieerd. Ik heb daar een video over gemaakt. En toen heb ik gedaan alsof ik mijn miljoen abonnees kwijt was. Nou, dat was natuurlijk puur satire. Maar er waren een heleboel mensen binnen de community en eromheen die daar heel erg om konden lachen. Omdat er eigenlijk nog geen satire was op YouTube. En dat is een wens van mij die ik al sinds ik klein ben heb. En ook later, ik wilde altijd mijn eigen sketchesprogramma. Ik heb allerlei formats bedacht en keek vroeger naar Jiske Vet en Verkoot en de Bee. Maar het lukte mij nooit op de normale manier, omdat ik bij televisie werkte. En daar was het heel erg, je werkt of achter de schermen of voor de schermen. En op YouTube ben je gewoon maker en doe je alles. En het maakt niet zoveel uit, als het maar leuk is en als je het maar maakt. En toen ben ik eigenlijk met die sketch van die miljoen abonnees, Daar ben ik een beetje bekend door geworden, omdat mensen het leuk vonden. Ik heb uiteindelijk nog met Amerikaanse acteurs een video opgenomen, alsof het mensen van Google, YouTube waren, die echt daar een respons op gaven, dat ze het zo erg vonden. En die grap die heb ik heel lang doorgevoerd. Dat is hoe mensen mij, zeg maar, kennen.
Hoe vaak maak je een video?
Minimaal 1 keer per week en soms 2 keer per week.
Is het belangrijk dat je zo'n ritme hebt? Dat je, ja. Dan doe je dat op een vaste dag ook publiceren?
Ja, ik publiceer meestal of donderdag of vrijdag om 3 uur. Er zijn bepaalde metingen en je kan naar de algoritmes kijken van YouTube. En dan je kijkt ook naar je eigen analytics. Dat is het mooie in vergelijking met bijvoorbeeld televisie. Weet je, televisie doet zijn kijkcijfers nog steeds aan de hand van 1200 kastjes die in Nederland staan. Ja, hoe betrouwbaar is dat? Op YouTube zie je gewoon precies wie er kijkt, hoe oud iemand is, waar iemand woont, waar die vandaan komt, hoe lang die heeft gekeken, wat die nog meer heeft gekeken, of die wel of niet geabonneerd is. Je hebt heel duidelijk je analytics inzichtelijk. En als je daarnaar kijkt, dan krijg je vanuit YouTube zelf, dat zijn gewoon automatische systemen, krijg je ook advies van, hey, er zijn heel veel mensen die op dat tijdstip kijken. Bij mij is het bijvoorbeeld zo dat mijn abonnees kijken het liefst op donderdag om 3 uur. Maar als ik nieuwe mensen wil bereiken, dan moet ik op vrijdag om 3 uur uploaden. En zo varieer ik dat een beetje.
Dus jij bestudeert die statistieken ook echt gewoon ter degen?
Ja. Absoluut, ja. Ik vind het heel interessant. Wat bijvoorbeeld een hele belangrijke is je watchtime. Dus hoe lang kijken mensen naar een video? Dat kan je heel duidelijk zien. Gewoon precies per video kun je zien. Dus als je een video hebt van 4 minuten... en dan zie je dat de gemiddelde watchtime 2,5 minuut is. Nou, dan hebben de mensen dus bij die video een spanningsboog gehad van 2,5 minuut. En daarna zijn ze afgehaakt. Wat erg interessant is, stel je voor dat je bent ondernemer en je hebt aan het eind van je video een korting of een belangrijke mededeling. En je komt erachter dat de mensen maar 2,5 minuten kijken naar je video. Dan kun je dus daarvan leren en dan je aanbieding of je belangrijke mededeling aan het begin van je video doen.
Maar pas jij jouw sketches aan op het gedrag van de kijkers?
Soms wel, soms niet. De kijkers zijn vrij, hoe moet ik dat zeggen, vrij eenkennig. Dus als je een nieuw kanaal start, moet je niet meteen allerlei formats erop gaan doen. Als jij bijvoorbeeld een kookkanaal doet en je noemt je kanaal Koken met Broccoli, dan staat dat in je banner en dan ga je koken met broccoli. En dan ga je recepten maken met broccoli. Dan heb je 1 camerastandpunt en dan kook je recepten met broccoli. Dat is het. Als jij dan opeens een video gaat doen waarin jij gaat vloggen bij de groenteboer en je gaat het over bananen hebben, dan schrikken mensen. En dat zie je ook in de statistieken. Dan gaan mensen massaal deabonneren. Video's worden niet meer goed bekeken. Dus mensen moeten eerst heel erg aan je wennen. Dus net als dat je een puppy neemt, weet je wel. Die moet ook aan je wennen. En zo is het ook met abonnees op YouTube. En op een gegeven moment kun je wat meer gaan proberen. Als ze jou accepteren, dan kun je wat meer uit de bocht gaan vliegen hier en daar en experimenteren. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een keer dat ik dacht, ik ga nu dagelijks uploaden. Elke ochtend om 8 uur doe ik iets en dat heet Jeuknieuws. Mijn kanaal heet Jeukvogel en ik dacht, ik heb altijd wel iets te vertellen over het nieuws. Zeg maar dat wat Arjen Lubach doet 1 keer per week op tv en dan ook op YouTube. Dat ga ik dan 's ochtends doen. Dan speel ik in op de actualiteit. Nou, ik heb dat een week gedaan. Ik heb het die week niet eens volgehouden, want ik zag massaal de-abonnees. Mensen wilden dat dus niet. Mensen waren dat niet gewend en zaten daar blijkbaar dus niet op te wachten. En dat is mooi, dat je leert meteen van de dingen die je doet. En daar kun je weer op anticiperen.
Maar dan gaat dus jouw creativiteit, jouw eigen inzicht daarin gaat ten koste van wat te kijken, hoe die daarop reageert.
Nou ja, het gaat een beetje hand in hand. Want ik laat me niet leiden door wat de kijker doet. Ik heb ook gewoon scheid aan soms aan wat de kijker wil. En weet je, het mooie van een platform als YouTube is dat het heel interactief is. Het gaat echt 2 kanten op. Ik vind het heel belangrijk om te reageren en te kijken naar de reacties onder de video's. Want daarmee leer je dus eigenlijk gewoon je doelgroep kennen. En daarmee kun je ook de dialoog aangaan binnen je doelgroep. Sommige mensen die dingen niet begrijpen omdat mensen gewoon te jong zijn. Of omdat het een humor niet is. Of omdat het zo serieus is. Er was bijvoorbeeld een keer een meisje die zei van, ja, ik vind je sketches wel leuk, maar ik vind de video's waarin jij echt bent en waarin je echt zit te lachen, vind ik veel leuker, want daarin zie ik wie Bas is. Nou, dat neem ik dan wel mee. Maar uiteindelijk is
mijn YouTube-kanaal mijn eigen creatieve speeltuin. Ik maak niks waar ik zelf niet achter sta. Ook op het gebied van gesponsorde video's. Ik heb laatst een video gemaakt voor een digitaal horloge, een smartwatch. En daarin heb ik eigenlijk het horloge en het bedrijf een beetje afgezeken. Maar op een grappige, satirische manier. Dat is de manier waarop ik eigenlijk al jaren op televisie dat ook deed. Ik ben al jaren regisseur van het programma Uitstel van Executie met Martijn Krabbe. En daar zit een item in, dat heet de lullen voor spullen. Nou, dat zijn items die ik altijd bedenk, samen met Martijn. En dan gaan we naar een vloerenzaak of naar een badkamerzaak of naar een keukenzaak. En dan maken we daar een grappig filmpje van. Omdat mensen hebben het al heel snel door als je iets probeert te verkopen op een slinkse manier. En ik vind het dan heel fijn. Een voorbeeld van deze video's bijvoorbeeld. Ik heb een hekel aan sporten. Dat is echt zo. Ik hou niet van sporten. Ik was vroeger al niet goed in sport. Ik sport nog steeds niet. En deze mensen van het bedrijf vroegen: wil jij reclame maken voor deze smartwatch? En daar kun je mee hardlopen. Nou, ik vertelde dan al heel eerlijk in de video: ik heb niks met hardlopen. Ik heb niks met sporten. Ik vind het verschrikkelijk. Maar nu hebben ze gevraagd of ik reclame wil maken voor dit horloge. En dan heb ik met special effects heb ik gedaan dat er een laserzwaard uitkomt en allerlei andere dingen. En dan word ik daarna gebeld in de video door de meneer van het horloge. Die zegt: je zit ons horloge belachelijk te maken. En dan bied ik mijn excuses aan. En dan zeg ik tegen de mensen die kijken: nou, iemand anders die wel van sporten houdt, kan dit horloge winnen. Dus laat een reactie achter en dan geef ik hem weg. En dat vind ik heel belangrijk, om heel eerlijk te zijn en niet op slinkse wijze dingen aan de man te brengen.
Is dit een voorbeeld? Dit is de manier om geld te verdienen als YouTuber?
Er zijn eigenlijk een aantal manieren om geld te verdienen als YouTuber. Je hebt je simpele reclameinkomsten, je AdSense-inkomsten. Dat zijn de pre-rolls en de mid-rolls.
Dus ja, maar is dat nu met jouw aantal abonnees al?
Dat hangt niet zoveel van de abonnees af, maar meer van de views.
Okay.
En hoe meer views je hebt, hoe meer je daarmee verdient. Een andere manier om te verdienen is dus met campagnevideo's. Dus gewoon iemand die zegt: nou ja, ik vind jouw doelgroep interessant. Dus ik wil graag reclame maken in jouw video. Dat kan. Dan heb je nog crowdfunding. Mensen kunnen gewoon geld doneren, omdat ze dat leuk vinden voor je video's. En je hebt je merchandise bijvoorbeeld. Dus ik verkoop bijvoorbeeld petjes met het logo van mijn YouTube kanaal erop. Ja. Dat zijn manieren om geld te verdienen met je kanaal. Maar daarnaast verdien ik bijvoorbeeld mijn geld door lezingen te geven. Door de tubeschool die ik heb. Door workshops te geven aan iedereen. Dus dat zijn eigenlijk indirecte inkomsten die ik wel met mijn YouTube kanaal verdien.
Ja, ja. Wat is voor jou, want is dan de inkomsten die je direct aan je kanaal krijgt, zoals die advertenties wat je net noemde, is dat dan een bijverdienst eigenlijk?
Nou, dat gaat over echt ongeveer 50 euro per maand.
Ja.
Dus dat is echt niks.
Ja.
Kijk, iemand als Dylan Hagens die 18 miljoen views per maand heeft, die verdient gewoon geld met de advertentieinkomsten. Maar er zijn echt maar heel weinig YouTube kanalen in Nederland die echt geld verdienen met hun advertentieinkomsten.
Ja, ik hoorde op het event een YouTuber die met zijn gezin vlogs maakt dagelijks. En die had iets van 6 miljoen kijkers per maand, dacht ik, zoiets dergelijks had hij het over.
Ja.
En die had het over 20.000 euro per maand.
Ja.
Ja. Dat zijn toch wel interessante bedragen natuurlijk. Maar ja,
dat zijn interessante bedragen, ja, absoluut.
Want
dan moet je wel elke dag filmen en elke dag uploaden en meerdere kanalen. Dan is het gewoon een baan. Hè? En dat is wat veel mensen niet zien.
Nee, het is gewoon werk.
Het is gewoon werk inderdaad. Ik zat laatst bij Albert Verlinde aan tafel bij RTL Live. En die, je hebt het in de presentatie gezien. Die zegt dan: ja, je kunt met gekke filmpjes miljonair worden. Ja, weet je, dit is de generatiekloof. YouTube is gewoon een serieus platform. En het is ook gewoon een serieuze baan. Je kunt er gewoon echt normaal van leven.
Jij zit nu op wat je zei, op die 30.000 abonnees, maar je bent begonnen met 10, met 20. Hoe verloopt zoiets dat je, want dat zie je ook een beetje terug in je video's. De ene video heeft 20.000 views of nog meer en de andere heeft 4.000, 5.000 views.
Ja.
Hoe komt dat zo?
Nou ja, toen ik mijn kanaal begon, toen had mijn kanaal een andere naam. Mijn kanaal heet nu Jeukvogel en toen ik mijn kanaal begon heette het Kutleven. De reden was dat ik begon het kanaal gewoon voor de grap. Omdat ik wilde weten hoe is het om een YouTuber te zijn en een kanaal te hebben en jezelf te filmen. Omdat ik gewoon voeling wilde hebben. En ik ben ook stand-up comedian. Dat doe ik al een jaar of vier. En een groot voorbeeld voor mij is Louis C.K. En die heeft een eigen comedy serie die heet Louis.
Mm-hmm.
En dat gaat eigenlijk over zijn kutleven. Nou, en ja, die satirische benaming, die vond ik wel leuk voor mijn kanaal. En dat werd meteen een soort van geuzennaam op YouTube. Mensen vonden dat leuk. Maar toen ik met de Tube School begon, kreeg ik heel veel interviews met radio, tv, kranten, websites. En altijd kwam de vraag, ja maar Bas, als jij nou het goede voorbeeld wilt geven, dan moet je wel wat doen in je naam. En toen dacht ik, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ik had nooit verwacht dat het zo groot zou worden. Ik had echt werkelijk niet verwacht dat het zo'n succes zou worden. En toen heb ik op een gegeven moment besloten om mijn naam te veranderen. Nou ja, dan, dat is met elk merk zo. Als je alleen al een logo verandert, dan krijg je mensen die in de war zijn. Als je een hele kanaalnaam verandert, er zijn gewoon serieus een heleboel mensen die denken dat mijn kanaal niet meer bestaat. Terwijl het gewoon hetzelfde kanaal is. Ja, en ik kan niet al die mensen persoonlijk gaan bellen en zeggen van, hey, mijn naam is veranderd, maar ik ben er nog wel hoor, alleen de verpakking is anders. Dus dat heeft wel een impact gehad op mijn kanaal. Daar ben ik nu weer langzaam aan het uitkruipen. Ik heb heel veel video's van mij die worden doorgeplaatst op Dumpert. En nou, daarmee krijg je natuurlijk ook heel veel views. En het kan er maar net aan liggen. Kijk, YouTube is ook iets wat in ontwikkeling is. Er is nu bijvoorbeeld iets, dat is een belletje. Als je naar een YouTube kanaal gaat, dan zie je bij de abonneerknop, links daarvan staat een belletje. Heel belangrijk belletje. Het is heel fijn als abonnees dat belletje hebben aanstaan. Want dan krijgen zij een melding, een pushmelding, dat er een nieuwe video is. En het is hetzelfde met kerst bijvoorbeeld. Heb je in de bioscoop heb je zo verschrikkelijk veel films en zo verschrikkelijk veel buitenlandse films, dat het bijna niet te doen is om daar als kleine Nederlandse film tussen te komen. Nou, zo is het ook op YouTube, dat als jij een uploadmoment hebt waarin een heleboel grote kanalen op hetzelfde moment live gaan met hun video, dan word je gewoon weggeblazen. En dat is steeds zoeken tussen, oké, wanneer kijkt mijn doelgroep, wanneer heeft mijn doelgroep gekeken, dat is constant in beweging. En daar moet je dus ook mee experimenteren. Dylan Hagens bijvoorbeeld, die heeft ook een video die hij vast uploadt op zaterdagochtend 8 uur. En dat is, hij heeft een hele jonge doelgroep die normaal gesproken vroeger naar Telekids zou kijken bijvoorbeeld.
Ja.
En die verwachten gewoon zaterdagochtend om 8 uur die video. Voor mijn doelgroep is dat helemaal niet interessant, want die mensen liggen nog allemaal te slapen, want die zijn uit geweest.
Ja. En dat is hetzelfde dat ik aan terugdenk aan dat op zondag om 7 uur was Code Boswachtershow.
Ja. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is het grappige, want jij vroeg dat net van vaste uploadtijden. Kijk, jonge mensen kijken niet per se lineair zoals televisie. Maar het is wel zo dat mensen, net als dat wij vroeger in de televisiegids keken welke programma's we wilden kijken. Zo is dat ook op YouTube. Het zijn geen allesverslindende monsters. Ze weten heel duidelijk waar ze naar kijken. En naar die kanalen kijken ze. En ze vinden het heel fijn om te weten dat er elke week een video is. Of ze hem ook op dat moment kijken, is een tweede. Maar ze willen wel gewoon de garantie hebben van, oké, ik abonneer op dit kanaal, Koken met Broccoli. En elke woensdag om 6 uur 's avonds is er een video. En als die er een keer niet is, dan ben ik in de war. Maar hoezo? Want ik ben toch geabonneerd en dat betekent toch dat er een video komt?
Mm-hmm.
Dus het is belangrijk dat ze weten wanneer die video's er zijn.
Is er voor een bedrijf, voor bedrijven, is er eigenlijk wel een kant op YouTube. Als je kijkt naar, we hebben het nu over succeskanalen die video's maken voor een jong publiek. En je hebt het over ontzettend veel video's die worden geüpload. Net zijn 400 uur in een minuut.
Ja.
Is er nog wel ruimte voor een bedrijf om zoiets te doen?
Er is heel veel ruimte. En ik nodig echt iedereen uit boven de 30 om zich te interesseren in YouTube. En meld je maar, ik kom graag brainstormen. Er is heel veel behoefte aan een oudere doelgroep op YouTube. Waarom? Omdat de kijker groeit ook mee, de kijker wordt ouder. En als er geen nieuwe content komt die ook voor een ouder publiek interessant is, ja, dat is jammer. Je kunt je voorstellen dat wat zijn hobby's die jij hebt bijvoorbeeld? Dingen waar jij in geïnteresseerd bent.
Hardlopen en scheidsrechten.
Nou, Hardlopen en scheidsrechter. Zijn er kanalen over hardlopen en scheidsrechter zijn?
Oh, hardlopen, dat is echt niet normaal.
Oké, okay, maar qua scheidsrechter zijn, ik ken geen enkel. Je hebt bijvoorbeeld Jan Willem, de politievlogger.
Ja.
Nou, die is super populair. Maar ik heb nog geen vloggende scheidsrechter gezien. Heb ik nog niet gezien. Bestaat nog niet. Ik weet niet of het interessant is, maar het bestaat nog niet. Ja. Dan is het in ieder geval de moeite waard om daarover na te denken en daar wat mee te doen. En er zal een groep zijn die daarin geïnteresseerd is.
Nou ja, er zijn een paar duizend scheidsrechters in Nederland. Dus,
Exact, ja. En voetbal is volkssport nummer 1.
Precies.
Dus wat dat betreft denk ik van, nou ja, waarom niet?
Een kans. En,
ja, er is een hele grote kans inderdaad. En voor bedrijven ook. Waar het vooral om gaat, is dat je eerlijk bent, dat je oprecht bent. Dus dat wat je te vertellen hebt, dat je dat op een eerlijke manier doet. Want mensen prikken echt zo ontzettend snel nu door je heen. Vroeger konden mensen nog gewoon van alles wijsgemaakt worden. En bij goede tijden, slechte tijden zat iedereen toevallig Doritos te eten. Ja, daar moet je nu niet meer mee aankomen. Je moet nu wel echt wat slimmer te werk gaan. En als je ondernemer bent en je wil iets op YouTube of op Facebook bijvoorbeeld, weet je, voor een wat oudere doelgroep. Ja, dan moet je gewoon een slim concept bedenken. Je moet gewoon een format bedenken. En dat kan heel simpel zijn, hè? Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik heb een bedrijf en ik laat onze koffiejuf, omdat die zo ontzettend grappig is, die laat ik één keer per week een filmpje maken waarin ze vertelt hoe het deze week in het bedrijf is gegaan.
Precies, ik denk wat je nou geeft, dat vind ik een mooi voorbeeld. Want ik denk dat de meeste ondernemers, als zij denken aan een video van een bedrijf, dan gaat het al gelijk over hun product.
Ja, nee, dat is juist niet interessant. Of je moet echt een product hebben dat zich daarvoor leent. Maar er zijn heel veel producten die eigenlijk gewoon heel erg saai zijn. Ik bedoel, met alle respect, maar een boekhouder bijvoorbeeld, ja, wat gaat hij vertellen? Kijk, hij kan bijvoorbeeld een tutorial kanaal beginnen waarin hij gewoon boekhoudtips geeft. Maar ja, is dat nou wel zo interessant? Dat kan een onderdeel zijn van je kanaal. Maar het is juist leuk als je wat meer als jezelf, als personality zeg maar, vertelt. Want dat is wat mensen interessant vinden. Het is de real life soap van vroeger.
Ja.
Het is waarom mensen naar bekende mensen op televisie willen kijken. Ze hebben het gevoel dat ze die personen kennen.
Ja.
En dat is ook het succes van YouTube. Ze hebben het gevoel dat ze die mensen kennen. Ik vind het heel erg raar. Vind ik oprecht heel erg raar. Dat ik gewoon dagelijks op straat word aangesproken door mensen die met mij op de foto willen. En omdat ik denk, ja, weet je, ik ben een gast van 42. Ik heb een YouTube kanaal. Ik doe dit niet voor mijn ego. Ik doe het omdat ik het leuk vind, omdat het een creatieve uitspatting is. En omdat ik er op een bepaalde manier geld mee kan verdienen. Geld verdienen met mijn passie. Leuke dingen maken. Maar het blijft natuurlijk een gek fenomeen. Zeker als je op een bijvoorbeeld een Dutch YouTube Gathering. Vorig jaar heb ik daar de presentatie gedaan, ga ik dit jaar weer doen. Dan komen er ouders naar je toe met hun kinderen. En die ouders zijn jonger dan ik. En die zeggen dan, ja, zou je even met mijn zoontje op de foto willen? Nou, dat zijn hele rare momenten. Ik denk van, oké, ik vind het heel gek. Maar daar moet je niet te lang over nadenken. En dat moet je dan gewoon doen. Wat een raar voorbeeld is bijvoorbeeld, ik neem heel veel video's op met mijn keuken als achtergrond.
Ja,
vorig
klopt.
Jaar
ja, ja.
Had ik dus een hele grote greenscreen. En dan konden mensen met mij op de foto. En dan kwam de foto, stond je dan met mij in mijn keuken. Nou, hoe raar is dat?
Ja, ja.
Dat had ik nooit van mijn leven kunnen bedenken. Dus, en dat is het mooie van YouTube. Er is verschrikkelijk veel mogelijk. Maar je moet als ondernemer gewoon denken in een format. Dus wat ga ik vertellen? En dat moet je gewoon consistent blijven doen. Je moet voor jezelf gewoon zeggen, oké, ik ga dit een jaar doen. Ik geef het een kans. En ik ga er vol voor. Je moet het wel als een soort van focus hebben om dat te doen.
Ja, ik heb ook die visie dat je als ondernemer moet je jezelf als persoon neerzetten. Dus dat mensen
ja.
Eigenlijk in je leven willen meekruipen. Zeg maar. Ik heb heel lang dus Casey gevolgd. Hij is zijn dagelijkse vlog heet niet meer, dus dat is lastig. En
ja.
Gary Vaynerchuk, die volg ik. En het is gewoon een ritueel om 's ochtends naar Gary te kijken voor mij.
Ja. En, absoluut.
En daar leer ik ontzettend veel van. En bij Casey was het heel veel plezier en energie krijg je uit die video's.
Ja.
Maar je zit gewoon in zijn leven. En het grappige is natuurlijk, jij hebt het gevoel dat je ze heel goed kent. Maar ze kennen jou totaal niet.
Nee.
Ze weten niet wie jij bent.
Nee.
En wat er dan gebeurt is dat je bedrijf, je onderneming, gaat in die bekendheid met jou mee. Dus daar komen vanzelf opdrachten, klanten, mensen die absoluut. Je product gaan komen uit.
Ja.
Maar mensen willen niet met je product meegaan of met je bedrijf, maar die willen met jou meegaan.
Ja, het is vroeger, en ik merk dat zelf, want ik ben ondernemer, ik kom uit een ondernemersgezin. En vroeger was het heel erg belangrijk wat de naam van je bedrijf was en hoe groot je bedrijf was. Dan zag je heleboel mensen hadden een site en dan stond er een mooie foto op van een pand en nou, allemaal chique corporate films. Maar tegenwoordig is het veel meer de vent is de tent. Ze willen niet per se met een bedrijf werken, maar ze willen met een persoon werken. Dat is wat ik in ieder geval om me heen merk. En dan maakt het niet uit bij welk bedrijf je zit, maar ze willen met jou werken, want jij hebt die specialiteit. En als je inderdaad, als je dat een podium geeft op een platform als YouTube, dan kan dat heel veel opleveren.
Even over nog over die video die met die smartwatch, hè, die sponsored video. Mm-hmm. Was bij de fabrikant of de verkooppartij van tevoren bekend dat jij dit zou gaan doen? Dat je een beetje de satire erin zou zetten?
Ja, ik heb de bedrijf heet Vertigo 6, zit in Arnhem. En zij doen veel promotie voor een hoop bedrijven, dus waaronder Asus. En zij vroegen mij, ik heb een presentatie voor hen gedaan van het launch van een nieuwe game. En toen vroegen ze mij van, ja, we hebben binnenkort een smartwatch, kan je daar iets mee? Zeg ik, ja, daar kan ik wel wat mee. En wat ik dan heel arrogant zeg is, maar je moet me wel mijn creatieve vrijheid geven. En dat vonden ze oké. Okay. En kijk, ik heb wel een bepaalde ethiek. Zij kennen mij wel een beetje, ze kennen mijn video's, dus ze weten dat ik niet het product compleet ga afbranden. Maar het is dezelfde manier waarop ik net vertel hoe we dat lullen voor spullen maakten met Martijn Krabbe. Wij gingen naar een klant toe en we zeiden gewoon tegen die klant van, ja, weet je, wij weten wat werkt. Jij weet heel veel van keukens af, wij niet. Wij gaan jou niet vertellen hoe jij een keuken moet bouwen, verkopen, promoten, whatever. Maar wij weten wel hoe we een leuk filmpje moeten maken. Dus als jij je nou met je keukens bemoeit en wij bemoeien ons daar niet mee, dan bemoei jij je niet met ons filmpje en dan zorgen wij dat het een leuk filmpje wordt. Hm. Nou, dat vinden ondernemers heel erg eng. Hm. Want ze willen zich er graag mee bemoeien en ze hebben een idee, een protocol. Maar uiteindelijk waren het altijd successen. En dat heb ik doorgetrokken op mijn YouTube kanaal. En met die video over die smartwatch. Ja, ze waren uiteindelijk hartstikke blij ermee. En ze vonden het hilarisch. Het merk vond het leuk. Het PR-bureau vond het leuk. Iedereen was blij. Omdat het satire is. Dus het is met een knipoog. Ja. Dat is wel belangrijk.
Ja. Oké, nu ik even terugkom op de Tube School. Ik vind het zo ontzettend gaaf. Gewoon alleen het feit dat je leerlingen dit meegeeft. Want je hebt in die presentatie verteld wat je allemaal doet. Want het gaat veel verder dan alleen maar even uitleggen dat je op YouTube moet zetten. Dus je gaat het over de spullen, over de apparatuur, maar ook over de content, een concept, een idee, de uitwerking. Het gaat heel diep. En ik vind het super gaaf. Is er al zoiets of ben je van plan om iets te doen dat je als ondernemer in jouw klas kunt gaan?
Ik heb dat, laten we zo zeggen, ik heb nu ook lessen voor volwassenen die we zeg maar aanbieden. En we bieden gewoon voor bedrijven op maat, bieden we dat aan. We zijn nu voor een heel groot parfumerieconcern, zijn we 10 dames uit de winkels aan het opleiden. Die krijgen 10 eigen YouTube kanalen. Dat is heel spannend, want dat is nog niet eerder gedaan in Nederland. Maar we bieden ook aan dat we gewoon, gewoon een soort van advies komen geven. Dus we kunnen langskomen bij een bedrijf en dan kunnen we gewoon het bedrijf onder de loep nemen en kijken, oké, wat voor format kunnen wij bedenken voor een YouTube-kanaal?
We hebben vrij veel zelfstandige ondernemers die luisteren.
Ja?
Ze hebben een klein team of ze werken alleen. Als zij met jou aan de slag willen, als zij les willen krijgen van jou, hoe zij nou eigenlijk serieus met YouTube aan de slag gaan, waar moeten ze zich melden?
Nou, dan moeten ze naar thetubeschool.nl en daar staat eigenlijk alle informatie. Je kunt mij ook mailen, bas@thetubeschool.nl, thetubeschool.nl.
Ja, ik ga links zetten, zeker hieronder, die kun je zo vinden.
Ah, top. En dan, kijk, het hangt er ook een beetje vanaf. Kijk, er zijn een aantal dingen die zijn gewoon, dat zijn gewoon basisdingen die je moet leren. Dus wat je net al zegt, maar we hebben eigenlijk 3 pijlers. Dat is zeg maar als eerste autonome creativiteit. Dan ethiek en dan van idee naar upload. En kanaaloptimalisatie, dat soort dingen. Klinkt ingewikkeld. Is het eigenlijk niet. Het is gewoon logisch nadenken.
Nee, het zit echt, ik heb je verhaal gezien, het zit echt super goed in elkaar. En als jij kunt uitleggen aan kinderen van 10 tot 17 jaar, dan kun je het zeker uitleggen aan ondernemers en die moeten dat ook zeker begrijpen.
Dat denk ik wel, ja. Ik vind het heel interessant, omdat zij al veel meer
Ze hebben heel veel ervaring. Ze hebben heel veel slagkracht. Ik denk dat, de belangrijkste drempel voor ondernemers is dat ze de kennis niet hebben. Mm-hmm. En daardoor ook de durf niet hebben.
Klopt.
Want je ziet dat bij een hoop mensen die wel wat proberen. Maar kijk, er is bijvoorbeeld een vriend van mij die is een enorme wijnliefhebber. En die wil graag een kanaal beginnen over wijn. En heeft hij allerlei formats bedacht. En die heeft dan bijvoorbeeld een wijnhandel nodig. Of een wijnimporteur die hem voorziet van de wijnen. Dus het hoeft ook niet per se zo te zijn dat de ondernemer het zelf doet. Maar dat we gewoon iemand vinden die namens de ondernemer of de onderneming iets doet. Je kan allerlei kanten op. Want er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, ik hoef niets nodig in beeld. Of ik kan het echt niet. Of ik wil het echt niet. Ja, dan zijn er weer andere oplossingen. Maar er is altijd een idee te bedenken rondom een product, een onderneming, een ondernemer. Je kan echt alle kanten op. Dat is het mooie van YouTube. Het is het Wilde Westen en daar kunnen we nu van profiteren.
Oké, als ik ben nu een luisteraar en ik wil met video aan de slag. Wat is de belangrijkste tip waar mensen vandaag in de slag kunnen gaan?
Nou, de belangrijkste tip is dat het opzetten van een YouTube kanaal is gewoon gratis. Dus doe dat. En ja, de belangrijkste tip die ik mee wil geven is eigenlijk, want de meeste ondernemers zijn wel ouder dan 30. Ik generaliseer eventjes. Realiseer je dat televisie en radio, oude media, echt dood aan het gaan zijn. Het is echt langzaam aan het afbrokkelen. De jaarcijfers van RTL zijn geloof ik van een winst van 120 miljoen naar 85 miljoen gegaan in een jaar. Nou, dat is echt een substantiële vermindering van de winst. Ze zijn bij zo'n bedrijf zijn ze gewoon echt heel erg in de war. Heel erg zoekende. Alle mediabedrijven zijn zoekende. Kranten die zijn dan wel op internet te vinden en op tablets te lezen. Maar ze weten echt niet meer waar ze het vandaan moeten halen en hoe ze een jonge doelgroep moeten bereiken. En een jonge doelgroep, dat zijn wel de consumenten van de toekomst. Dus het is interessant om nu al in de consumenten van de toekomst te investeren. En of je moet een product hebben wat echt voor senioren is, ja, nou ja, dan die kun je nog op de oude manier bereiken. Maar weet dat de online wereld, en dan met het belangrijkste platform YouTube, echt de manier is om een jonge doelgroep te bereiken. Die dus uiteindelijk de consument van de toekomst gaat worden.
Bas, ik vind het super gaaf. Ik zou echt nog helemaal met je door kunnen praten hierover. Ik dank je hartelijk voor wat je vertelt en wat je deelt met ons. En als luisteraar, ik zeg, weet je, pak je camera uit je telefoon. Neem je eerste video op en upload hem naar YouTube en begin.
Ja, begin gewoon. Ja, begin anywhere. Maar begin in ieder geval. En ga op je bek. Maar doe het gewoon. Probeer het gewoon. En wat jij ook zegt, weet je wel. Misschien kun je wat linkjes van kanalen die jij ook volgt erbij zetten. Interesseer je in het platform. Ga kijken. Ga kijken naar Casey Neistat. Naar allerlei andere mensen. Zie wat ze doen. En laat je daar ook door inspireren. En raak daardoor gemotiveerd om ook te zeggen, ja, ik ga deze stap maken. Want het is eigenlijk een hele logische stap.
Dankjewel, Bas.
Graag gedaan.
Dat was een super gesprek met Bas. Je vindt de namen en links die Bas noemde in dit artikel, of die ik zelf heb gezien, in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show103. Daar vind je de links van zijn YouTube-school, je vindt de links naar zijn kanaal, maar je vindt ook links van voorbeeldkanalen die ik als ondernemer bijvoorbeeld bekijk. Vergeet niet te abonneren op de Erno Hanning Show via iTunes, Stitcher of SoundCloud, want als je het een leuke aflevering vindt, dan wil je toch vaker horen. Ga naar bijvoorbeeld iTunes, zoek op de Erno Hanning Show, klik op abonneer en je krijgt vanaf dat moment een melding in iTunes op je telefoon of waar dan ook waar mijn volgende aflevering staat. En als je dan toch een gave aflevering vindt en je vindt dit verhaal met Bas goed, je vindt de show goed, geef dan even 5 sterren. Jouw beoordeling, recensie en dit helpt mij om ervoor te zorgen dat deze podcast bij andere mensen wordt getoond. Maar ook het helpt mij om te laten zien, bijvoorbeeld aan Justin die deze podcast edit, om te laten zien dat jij zijn werk, mijn werk goed vindt. Heb je vragen over deze aflevering met Bas? Wil je met Bas spreken? Je hebt zijn e-mailadres gehoord, maar je kunt ook aan mij vragen. Stuur een mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor graag van jou en ik kijk echt elke e-mail. Ben je teleurgesteld in het resultaat van jouw online acties voor jouw bedrijf? Heb je het gevoel dat je kansen mist? Wil je weten hoe jij ervoor kunt zorgen dat jouw online resultaat beter wordt? Doe dan met mij een online resultaatanalyse. Ik laat je zien hoe jouw bedrijf online meer klanten en omzet krijgt. Vraag nu deze analyse aan, ga daarvoor naar onlineresultaatanalyse.nl en boek het nu. Ga gewoon even van je telefoon, als je niet rijdt of iets dergelijks, geen gevaarlijke dingen doen. Boek het nu, want mijn agenda loopt snel vol en ik weet zeker dat ik jou de gouden tip ga geven in dit gesprek. Ik zie je graag de volgende keer. Tot snel.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.